Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Romeinen 12. Ik herhaal Romeinen 12, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in 1 lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen 1 lichaam in Christus. Maar elk een zijn wij elkanders leden, hebben er nu verscheiden gaven, naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoefte der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloek niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Breekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 17, 22 en 23. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en wat er verder volgt. Gemeente, we staan vanmorgen opnieuw stil bij Romeinen 12. En deze keer willen wij uw aandacht vragen voor de versen 3 tot en met 8. En ik lees u daarvan het derde vers. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Het gaat ook in dit gedeelte van de Romeinenbrief, en zoals het ook vorige keer ging, over het godzalige christelijke leven. En we letten dan vanmorgen op een drietal gedachten. In de eerste plaats beluisteren we een waarschuwing. In de tweede plaats een onderwijzing. En in de derde plaats staan we stil bij een aansporing. Het gaat in de eerste plaats om een waarschuwing. Die vinden we in vers 3. En Paulus zegt, wees niet wijs boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Hij zegt, niet eigenwijs zijn. Niet hoogmoedig zijn. Daar waarschuwt hij voor. In de tweede plaats gaat hij onderwijzen. Vers 4 tot en met 6. En dan zegt hij, vers 5, alzo wij velen één lichaam in Christus zijn. De kerk, de gemeente is een lichaam. En dan tenslotte gaat hij aansporen in vers 7. Dan benoemt hij een aantal gaven en hij zegt in vers 7, ons statenvaal zegt dat terecht ingevoegd, zo laat ons die gaven besteden. En dat is een aansporing. Dus het gaat vanmorgen over het godzalige christelijke leven. Zo typeren de kanttekeningen en de statenvertalers dit hoofdstuk. Een hoofdstuk dus over het godzalige christelijke leven. En de vermaning daartoe. En dan staan we eerst stil bij een waarschuwing, daarna een onderwijzing en tenslotte een aansporing. Gemeente, de brief aan de Romeinen, dat hoef ik u niet te herhalen, gaat over de rechtvaardigheid Gods. Dat betekent hoe een zondig mens, die met de rug naar God toestaat, zich om God niet bekommert, weer in een rechte verhouding komt met God. En dat werkt Paulus in het begin van deze brief uit. Hij vertelt ons eerst dat de toorn Gods op het mensdom ligt. Dat begint hij mee in hoofdstuk 1, vers 18. En dan gaat hij mee door tot hoofdstuk 3, vers 20. Vervolgens gaat hij in hoofdstuk 3, vers 21 tot en met hoofdstuk 8, vers 39 vertellen van Gods genade. En dan benoemt hij vooral twee dingen, namelijk het werk van Christus en het ware geloof. Daarna vertelt Paulus en schrijft hij over Gods raad, hoofdstuk 9, 10 en 11. En vervolgens komt hij over het godzalige leven. En daarover gaat hoofdstuk 12, 13, 14 en 15. Die horen dus ook wezenlijk bij de Romeinenbrief. Het is niet zo dat we na hoofdstuk 11 die brief verder ongelezen kunnen laten. Helaas, dat kom je wel eens tegen. Maar rechtvaardiging en heiliging en het nieuwe leven, dat zijn wezenlijke elementen voor het oprechte christen zijn. Laat ik dat eerst eens met een voorbeeld duidelijk maken. Het gaat natuurlijk in de Bijbel en vooral in het onderwijs van de Jezus om vrucht. Denk maar aan het beeld van de wijnstok. Denk maar aan de boodschap van de Jezus in de bergrede. De boom wordt uit de vrucht gekend. Nou, om vrucht te krijgen heb je natuurlijk eerst een plant of een boom nodig. Een boom bestaat uit twee delen, namelijk wortels en een stam en wat eraan groeit. Nou zou u de rechtvaardiging de wortels kunnen noemen. En nu zou u de boom en de stam, de heiliging, wat daaruit voortkomt kunnen noemen. Nou heb je natuurlijk bomen zonder stammen en kruinen. Daar groeien geen vruchten aan. Dat zijn afgehouwen tronken. Dus als wij alleen de nadruk leggen op de rechtvaardiging, dat is wel belangrijk, maar dat is niet genoeg. Dan heb je aan de andere kant ook bomen zonder wortels. Dat zijn kunstbomen. Daar groeien ook geen vruchten aan. Die beide dingen zijn noodzakelijk. Rechtvaardiging en heiliging. Want dan krijg je een bloeiende boom. En dan krijg je vrucht. Als die boom flinke wortels heeft in de grond, waardoor die water kan opnemen. En wanneer die boom ook een flinke stam met een flinke kruin heeft, waar het aan kan groeien. En zo is het nou ook met het leven der godzaligheid. We hebben eerst die wortel. Dus die basis waarop dat staat is de rechtvaardiging. Uit die wortel groeit een boom. En dat is de heiliging. Het nieuwe leven. En aan die boom dan groeien vruchten. In Romeinen 12 en 13 en 14... Paulus ons iets vertellen over die vruchten en spoort hij ook aan om vrucht te dragen, vrucht voor te brengen. En geeft hij allerlei aanwijzingen voor dat nieuwe, godzalige leven. Laten we dat in de eerste plaats goed tegen elkaar zeggen. Hoofdstuk 12 is gebouwd op het voorafgaande. De tweede plaats, hoofdstuk 12, bestaat uit vier gedeelten. Het gaat over dat godzalige christelijke leven. Dan kijkt Paulus in de eerste plaats naar God. En dat is wel heel belangrijk, heel fundamenteel ook in zijn denken. Wij kijken misschien eerst eens naar elkaar, wat zullen de andere mensen er wel niet van zeggen. Maar zo begint Paulus hoofdstuk 12 niet. Hij zegt dat leven, die vruchten van godzaligheid, het godzalig christelijke leven, dat is in de eerste plaats een relatie met God. En we hebben vorige keer gehoord, vers 1 en 2, dat we ons leven hebben te stellen als een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. En dat die offerande is onze redelijke godsdienst, de godsdienst die dus in de Bijbel is te vinden. En niet door het bekijken wat de heiden deed van levens of naar de loop van de zonde te kijken of weet ik wat meer. Nee, uw redelijk God is de God is die u vinden kunt in de boeken van het oude verbond, zegt Paulus. De tweede plaats, en dat gaan we vanmorgen doen, gaat Paulus in vers 3 tot en met 8 die mensen daar in Rome een spiegel voor houden. Kijk ook eens naar uzelf. Dus eerst naar God, daarna naar jezelf. Hoe sta ik eigenlijk in de gemeente Gods? Ten slotte in vers 9 tot en met vers 16. Hoe sta ik in de gemeente met de andere gelovigen? En als slot van hoofdstuk 12, dat begint bij vers 17... Hoe sta ik nu ten opzichte van de mensheid in het algemeen, dus mijn buren en mijn collega's? En in het bijzonder, hoe ga ik om met mijn vijanden? Dus Paulus die beschrijft en die spoort aan hoe we zullen leven tot Gods eer. Daar gaat het eigenlijk in Romeinen 12 om. En dan moet ik nog iets zeggen. Dat is die gemeente van Rome, die hadden geen gebouw zoals wij. Er waren ook lang niet zoveel mensen in de kerk als nu. Dat was een groepje mensen van gemiddeld zo'n 100 man, denk ik. Iets meer, iets minder, de verklaarde verschillen wat over mening. Maar denk maar in die grote stad Rome aan zo'n 100 mannen, die kwamen dan af en toe op de rustdag en zo samen en 's morgens in een huis van iemand die bijvoorbeeld een huis had. En dan kwam hij met z'n tienen of met z'n twaalfen samen en dan las men die brief van Paulus voor. En die gemeente, dat was ook een hele opmerkelijke gemeente, daar zaten Egyptenaars. Daar zaten mensen uit Italië, uit Griekenland, uit Turkije, uit Afrika. Het was dus een multicultureel gezelschap. Ze konden allemaal wellicht een beetje Grieks. En ze konden elkaar er ook ongeveer wel verstaan. En wij zouden misschien daar ons helemaal niet zo bij thuis voelen. Maar het gaat er niet om of wij ons er bij thuis, of God erin werkt. En dat is het geheim van dat eenvoudige, simpele groepje mensen in Rome, die helemaal geen eigen gebouw hadden, die over het algemeen ook niet zwaar bemiddeld waren met een hoop geld en zo, die ook niet allemaal bijzonder vooraanstaande posities hadden in de samenleving. Integendeel, zomaar een groepje mensen van een stuk of 100, maar die hadden wel het ware geloof. En daar brandde dus die fakkel van het licht. Het waren mensen die de Heere vreesden. En daar is Paulus geweldig verwonderd over. Dat begint hij al met het eerste hoofdstuk. Vers 8. Ik dank God. Terwijl die grote stad Rome, de Heilige Geest, uit allerlei soorten mensen zijn kerk aan het bouwen is. We kunnen ons die verwondering bijna niet meer goed inleven als Paulus daar tegenaan kijkt. En zoals die vroeg christelijke kerk daar in die heidense wereld is ontstaan en is gegroeid. Niet door menselijke krachten, niet door allerlei tactieken en weet ik wat meer. Nee, door het werk van Gods geest en door het leven van de gelovigen. En dan gaat Paulus in hoofdstuk 12 die mensen onderwijzen. Lering geven. En dan komen we bij hoofdstuk 12 vers 3. En dan begint Paulus, als het dan gaat over die mensen zelf, hè, dus u ziet ze, dat Niger. In hoofdstuk 16 kunt u een aantal namen lezen, hè, en van mensen die daar zaten. Urbanus, Latijnse naam. Allerlei namen staan daar en dan ziet u die mensen voor u en dan ziet Paulus zo voor zich. Dan kent er enkele wel van. En dan begint hij in hoofdstuk 3, als het nou gaat over hemzelf, dan begint hij eerst eens te zeggen hoe dat nou komt dat daar in dat goddeloze Rome die gemeente is. En dat ze daar elke morgen samenkomen om die brief van Paulus aan elkaar voor te lezen. Want dat was eigenlijk de vroegchristelijke kerk. Men zong wat. Men bad. Men las die brief van Paulus voor. Stukjes eruit. En men herhaalde dat nog eens. Dus die mensen kennen langzamerhand die hele brief uit hun hoofd. Of een andere brief van Petrus en zo. Die vroegchristelijke brieven die werden gelezen. En zo kwam men dan voordat men begon aan de slavendienst van die dag samen. Bidden. Zingen. En luister, daar ziet u de opkomst van de kerk. Zo is het ontstaan in Europa. En dan zegt Paulus in vers 3, want door de genade, in het slot van vers 6 komt hij daar nog weer eens geven, naar de genade die ons gegeven is. En dat is nou zo mooi. En Paulus dan begint, weer ook als je gaat, als je kijkt dus naar jezelf, en ik kijk ook naar mijzelf, zegt Paulus, en dat daar dan die gemeente ontstaat, dat is niet omdat het van die fijne, beste mensen zijn, van die hele gehoorzame en meelevende mensen, en die mensen die zo fijn konden praten, en noem allemaal maar op, het zal wel kunnen, maar in de eerste plaats begint Paulus, en dat zie je zo vaak in zijn brieven, met de verwondering, want dat is de genade Gods. En hij waarschuwt u mensen om dat nou vooral niet te vergeten. Dat moeten wij dus ook niet doen. Dat als we hier mogen samenkomen, dat als we Gods woord mogen lezen, En dat we hier in alle rust zitten te luisteren naar dat woord van God. Dat hebben wij niet verdiend. We hadden ook veel ruzie kunnen maken. We hadden ook elkaar naar het leven kunnen staan. We hadden ook bij de wereld kunnen horen. Of op andere terreinen onszelf kunnen uitleven. Paulus zegt, dat is nou genade. Het grote Rome. Waar de mensen naar het amfitheater gaan, naar Circus Maximus in die tijd. Of waar ze s'nachts niet over straat kunnen. En waar de mensen bezig zijn met geweld en weet ik wat allemaal meer. En prostitutie, dronkenschap, noem allemaal maar op. God zijn genade verheerlijkt. Hij zegt, nee, die mensen in Rome moet je nooit vergeten. Het is wel genade. En genade betekent, het komt uit God de Vader. Noemen we zijn welbehagen. Dat krijgt gestalte door God de Zoon. En dat is zijn middelaarswerk. En dat wordt uitgewerkt door de Heilige Geest. Nou, u weet best hoe wij daarover denken, wat voor onderwijs de Schrift daarover geeft. Dat ga ik nog niet uitvoerig herhalen. Maar het is genade. Dat blijft het. Ook als het gaat om die vruchten. Ook als het gaat om dat nieuwe leven. Dat is geen prestatie van onszelf. De Heilige Geest schakelt wel in. Gaat niet buiten de mens om. Net als geloven. De Heilige Geest gelooft niet. Nee, Gods kinderen gaan geloven. En dat raakt je dus. Dat is een persoonlijk iets. En dat is net met goede werken. Het is niet zo dat vanzelf, dat buiten je omgaat. Nee, dat vraagt offers. Dat vraagt inzet. Alleen het is de Heilige Geest die het werkt. Vandaar dat Paulus begint met de verwondering over de genade. En dan moeten we steeds tegen elkaar blijven zeggen. Door de genade. In de Korinthebrief zegt hij dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Door de genade ben ik die ik ben. Kunt u daar ook wel eens u over verwonderen? Of het allemaal maar een beetje gewoontjes. U vanmorgen alle rust zitten. Met een moeilijke week achter de rug als kerk, als gemeente. Dan zit u hier zomaar. U werd vanmorgen wakker. Hoe komt dat eigenlijk? Nu mag u vanmorgen ook nog luisteren. Want door de genade. En in vers 16. Naar de genade die ons gegeven is. Dan denk erom, gemeente. Als God ons loslaat. En als er uitkomt wat erin zit in ons leven. Dan zijn we in staat om elkaar te vermoorden. Dat zeg ik nou een beetje cru. En sommige mensen vinden dat niet prettig als ik dat zeg. Maar het is wel de werkelijkheid. Die ons bijvoorbeeld getekend wordt in Genesis 4. Daar vermoordt Kain zijn broer Abel. Ja, maar nee, daar is een mens dus toe in staat. En daar moeten we dus heel erg voor waarschuwen. En ondertussen een stukje verwondering dat we hier zomaar in alle vrede mogen zitten. Dat is 1. Nooit vergeten ze Paulus genade. 2. En dan gaat hij verder in vers 3 en dan zegt hij. Zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Wat bedoelt Paulus? Nou, God deelt naar zijn welgeval, naar zijn welbehagen gaven uit. En nou zijn mensen natuurlijk eigenwijze schepselen. Je komt dat de hele Bijbel door tegen, dat we voortdurend denken dat we wel een streepje voor hebben op iemand anders. Dat zie je bij natuurlijke mensen. Dat zie je ook bij Gods kinderen. dan voelen we onszelf meer, dan voelen we wijs boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En Paulus waarschuwt hiervoor. Hoogmoed. Wist wat het is? Onthoud het is genade. Tweede plaats. Pas nou op voor uzelf. En bedenk dat u een hoogmoedig bestaan heeft. En elke ochtend als je voor de spiegel staat, bedenk dan dat er iets in u is wat steeds weer uzelf een streep meer wil vinden dan iemand anders. Je komt dat tegen bij natuurlijk, we denken aan Nebukadnezar, is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? De wereld leeft eigenlijk van de hoogmoed. Je komt het ook tegen bij Gods kinderen. Denk aan koning Uzza. Dat was een koning uit het Oude Testament. En die heeft lang geregeerd. Een kind van God. En op een gegeven moment werd hij zo hoogmoedig. Dat hij dacht, ik kan ook wel het werk van een priester doen. En toen ging hij de tempel binnen. Hij wilde offeren. De priesters hebben hem tegen. Toen werd hij zo boos. En toen kreeg hij van God melaatsheid. Dus het is niet zo dat we, als we genade hebben, dat we dan vanzelfsprekend bewaard worden voor hoogmoed. Nee hoor. Ik kom er bijvoorbeelden tegen van kinderen gods die een buitengewoon hoogmoedige manier van handelen toonden. Hoogmoed is ook een vorm van eigen wijsheid. Trouwens, Adam en Eva in de staat der rechtheid. Kwam het nou dat ze gingen eten van die verboden boom? Dat was hoogmoed. En dat is het tweede wat Paulus op wijst. Hij zegt, pas daarvoor op. Dan moeten we aan die hoogmoed voorkomen. Nou, in de eerste plaats. Door het werk van Gods geest. Dat we de Heilige Geest niet bedroeven in ons leven. Hoe kun je de Heilige Geest bedroeven? Nou, bijvoorbeeld slordig zijn in het gebruik van de genademiddelen. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En als u bijvoorbeeld onwettig wegblijft uit de kerk, dan bedroeft u de Heilige Geest. Dat is echt waar hoor. Dan komt er een geweldige donkerheid over uw ziel. Of als u s'ochtends wakker wordt en u hebt helemaal geen tijd of geen zin om te bidden. Ja, sommigen, ik kan dan niet bidden. Nee, dat is, dan moet u vragen of u dat wil leren. Dan bent u daar maar mee. Gemeente, we kunnen de dag niet goed beginnen zonder gebed. Echt niet. Die hoogmoed ontstaat dus door bijvoorbeeld het slordig gebruik van de genademiddelen. Daarom hebben we die middelen ook zo nodig om ons elke keer te laten onderwijzen en om die hoogmoed bij de wortel aan te pakken. Goed. Genade. Blijf dat wonder zien. Pas op voor hoogmoed. Dat kan de duivel plek krijgen en zoek dat te ontkomen. En in de derde plaats. Dat u wijs moet zijn tot matigheid. En dan zegt onze kanttekening bij dat woordje matigheid, namelijk des verstands of der wetenschap, gelijk het Griekse woord meebrengt, zich tevreden houden met de kennis der dingen die ter zaligheid nodig of dienstig zijn. Dus dat laatste raad ik nog even, matigheid. U tevreden houden met de dingen die ter zaligheid nodig of dienstig zijn. Dat u wijs bent tot matigheid. Dat u het daarvoor al op toelegt. Het daarvoor al heel persoonlijk in verdiept en in gefundeerd wilt raken. De dingen die tot de zaligheid dienstig zijn. Daarvoor al uw aandacht op richt. Dat dat ook uw verlangen is. En dat naar de mate van het geloof, nadat ieder gaven en inzichten heeft ontvangen. En dat is een derde belangrijke element waarvoor Paulus die gemeente waarschuwt. En zegt, de Heer heeft ieder zo zijn gaven gegeven. Komt u zo meteen in hoofdstuk 7, 8 nog wel op terug. En daar moet u zich op toeleggen. Op dat ene nodige. Leg u toe op het lezen van Gods woord. Leg u toe op een godzalige levenswandel. Leg u toe op uw arbeid die u hebt gekregen van God. Als slaaf, in uw slaaf zijn. Als ouder in uw gezin en zo. Leg u daar toch vooral op toe. En laat u niet te veel afleiden door allerlei andere dingen. Dat zijn drie waarschuwingen die Paulus aan het koppeltje mensen daar in Rome geeft. Onthoud steeds, het is genade. Bedenk dat hoogmoed elk moment aan de deur van uw hart ligt. En richt u op de dingen waar het om gaat. Voor de eeuwigheid. Zoals God gaat ontmoeten. Dat zijn de waarschuwingen. Gemeente, jong en oud, kennen wij ook wat van dat nieuwe leven. Dan zijn we eraan bepaald en bij bepaald wie we eigenlijk zijn. En dat leeft er in onze hoogmoedige natuur. Het is louter genade dat God zo'n mens heeft omgezien en blijft omzien. En dan komt er soms ook wel eens verwondering. Dat de Heere nog goed is. Voor slechte mensen. We gaan eens zingen. Psalm 128 en daarvan het eerste vers. 128 vers 1. U mag men zalig heten en wat er verder volgt. Paulus spreekt tegen mensen van vlees en bloed. Gewoon mensen, Adamskinderen. Die door Gods genade het nieuwe leven hebben ontvangen. En hij gaat in hoofdstuk 12, 13 dat nieuwe leven vermaningen geven. Zodat dat nieuwe leven wasdom gaat vertonen. En nu leefden die mensen natuurlijk in allerlei verbanden. Ja, het huwelijk, het gezin, ja, je werk, je werkgever of je eigenaar, slaventijd. Je leeft ook in zo'n woonkazerne, daar leven die mensen samen met andere mensen. En dat zijn de maatschappelijke verbanden waarin ook wij vandaag de dag leven. En die verbanden zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk. Je komt ook in de brieven wel tegen dat men daar, de apostelen daar voortdurend ook aanwijzingen voor geeft. Bijvoorbeeld voor het huwelijk en voor het gezinsleven en voor het maatschappelijk leven enzovoort. Maar daarnaast en daardoorheen is er ook een geestelijk lichaam. En dan gaat Paulus iets zeggen over de gemeente Gods. He, die 100, ja, voor ons doen wat merkwaardige mensen. Van allerlei soorten, en blanke mensen, bruine mensen, Aziatische mensen. Spraken ook allemaal nog niet zo goed de Griekse taal en zo. En zongen misschien ook wat beholpen. Waar is dat eigenlijk? Ja, nou goed, hoe moet je dat nou beoordelen? En dan gaat Paulus in hoofdstuk 12, vers 4, 5 en 6 iets zeggen. Dat is zo geweldig. Zo indrukwekkend. Maar ook zo belangrijk dat hij er in al zijn brieven wel op terugkomt. En dan zegt hij in de eerste plaats, kijk, u bent een lichaam, een geestlichaam. En dan probeert hij met een voorbeeld, we noemen het een metafoor, probeert hij nu duidelijk te krijgen wat nu dat groepje mensen daar in Rome eigenlijk is. En dan lezen we, vers 4, want gelijk wij één lichaam vele leden hebben, gelijk we in één, hij zegt, u bent een lichaam, u hebt zelf een lichaam, zegt Paulus, hand, een been, een hoofd enzovoort, nou zo bent u ook samen een lichaam. In vers 5 gaat dat nog verder uit, dus alzo bent u vele één lichaam in Christus en daarin zijn we elkaars leden. Dus Paulus zegt, daar is al vanaf de Adam en Eva natuurlijk, maar vooral vanaf de Pinkster, er is in deze wereld een geestelijk lichaam. Een geestelijk geheel. En soms kun je dat vergelijken met een gebouw, dat doet Petrus. Soms kun je dat vergelijken met een wijnstok, dat doet de Heer Jezus. Wijnstok en ranken. Maar vaak wordt het ook vergeleken in de Bijbel met een lichaam. Dat geestelijke lichaam. Dat is het lichaam van Christus. Zo'n lichaam, dat is één geheel, één organisch geheel. Dat betekent dat er aan zo'n lichaam allerlei ledematen zitten. Die gemeente Gods, die worden door Paulus hier in Romeinen 12 en ook in de Korinthebrief het lichaam van Christus genoemd. En dat wijst op de eenheid van dat lichaam. Waren die mensen leden van dat lichaam van Christus? Nee, dat waren ze niet. Hoe wordt hij dan onderdeel van dat geestelijke lichaam van Christus? Nou, dat noemen we de geloofsvereniging met Christus. En daardoor worden dode zondaren in de gemeenschap gebracht met Christus. Calvijn zegt in boek 3 van de institutie, het zou voor ons, het werk van Christus zou voor ons totaal nutteloos zijn als wij niet in zijn gemeenschap worden gebracht. En dan geeft Paulus aan die gemeente onderwijs dat nou dat grote wonder in hun leven heeft plaatsgevonden. Dat ze door het ware geloof aan de Heer Jezus zijn verbonden. En door dat geloof ook aan elkaar. Want schrijft hij, u bent velen één lichaam in Christus. Nou, dan gaan we in onze tweede gedachte eerst eens even stilstaan bij dat geestelijke lichaam. Hoe komt dat nou eigenlijk tot stand? Nou, daar gebruikt God de prediking voor en dat is het werk van de Heilige Geest. En hoe wordt nou een zondaar onderdeel van dat geestelijke lichaam van Christus? Is dat een activiteit van hemzelf of gebeurt dat door de doop? Of nee, dat gebeurt niet door jezelf of ook niet door de doop. Dat is nou het werk van God. De Heilige Geest. Dan wordt dus een dode zondaar, die wordt in de gemeenschap met Christus gebracht. Hoe gaat dat dan precies? Hoe komt daar een huwelijk tot stand? Man en vrouw worden dus aan elkaar verenigd. Hoe komt nou dat geestelijke huwelijk tot stand tussen Christus en zijn gemeente? Nou, gemeente, dat is... Daar kun je dus iets over zeggen. Want al die leden van Christus, die hebben bijvoorbeeld geleerd wie zij eigenlijk zijn. Vanuit Gods woord. Die zijn erbij bepaald geworden dat ze zonder God in de wereld zijn. En dat het de allerellendigste toestand is die maar denkbaar is. En dat geeft veel zorg. En dat geeft een hoop verdriet. Ik heb wel meer gezegd en ik herhaal het nog maar eens. Als God mensen gaat bekeren, wederbaren, dan komt er een blijvende onrust. En een blijvend verdriet in het leven over de zonde. En dat we buiten God leven. Nou, dat is belangrijk en dat wordt dus gewerkt door de Heilige Geest, door de zaligmakende overtuiging van de Heilige Geest. En je hebt algemene en zaligmakende overtuiging. Wat is nou het verschil? Wanneer weet je nou of het echt is, dan werkt de Heilige Geest door. Dan gaat het niet meer weg. Heel simpel. En als het algemeen is, dan gaat het weer over. En dan raakt het ook niet, komt het ook niet tot een diepte. Hoe diep moet dat dan gaan? En dat is het tweede. Hè? Zo diep dat de mens afziet van alles van zichzelf. Om het nog ooit met God in orde te maken. En dat hij alles uit zijn handen valt. En dat is, pas op gemeente, dat is niet eenvoudig. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat is niet eenvoudig. Dat alles uit je handen valt. Dat geestelijk een van de moeilijkste dingen is en blijft. En daar op dat moment komt er een zaligmaker. Een heiland. Ja, die is er altijd al, maar dan krijgt hij waarde. Ja, die betekent, dat is het tweede. Al die leden van Christus, dat krijgt de persoon van de middelaar uitnemende waarde. Alles wat aan hem is gans begeerlijk. In de derde plaats wordt dan die middelaar waar hij wordt geopenbaard. En wordt dus door de Heilige Geest geopenbaard vanuit het woord. En wordt hij omhelst, aangenomen door het geloof. Want dat is de gave van de Heilige Geest, waardoor die zaligmaker wordt geëigend. Zo wordt iemand lid van dat lichaam van Christus. En al Gods kinderen delen dan ook in de voorrechten van dat lichaam. Want als je nou een gelovige ontmoet, dan kun je maar één zalig maken. En dat is Christus. Dan weet hij één ding zeker van zichzelf. Dat is een hopeloos geval. Dan heeft hij maar één boek wat hem tot troost is. Dat is de Bijbel. Dan heeft hij ook maar één toekomst. Dat is de toekomst. Eenmaal komen zal. En dan kent hij ook maar één verlangen. Om in afhankelijkheid van God te leven. Tot eer van God te leven. En daarin zijn al de gelovigen één. Of ze nou Grieks praten of Engels of Duits. Of weet ik wat voor taal of Nederlands. Daarin zijn de geloven en vormen ze één lichaam. En dat bedoelt Paulus hier. En hij zegt, u moet die eenheid ook bewaren. U moet u niet verbreken. Want dat doet pijn. U moet die eenheid die God nou werkt door zijn Heilige Geest bewaren. Want dat is dat heerlijke werk Gods, wat wij natuurlijk door onze dwaasheid alleen maar kunnen verknoeien, maar waar u nou erg zuinig op moet zijn. Eén lichaam. En dan gaat Paulus nog iets zeggen. En dat is het tweede. In het onderwijs. Want is dat zo'n geestelijk lichaam, hè? Bouwt God, dat heeft hij in Efeze gedaan. En in Korinthe. Ja, daar zag het aan de buitenkant er nog net weer iets anders uit. Dat is wat meer met afgoderijen zo te maken. In Rome, en doet God ook vandaag nog. In Nederland, en in Papua, en in Afrika. En daarom sturen we ook zendingswerkers erop uit om die goede boodschap te vertellen en te weten dat God dwars door alle onmogelijkheden heen, dat geest, het lichaam bouwt in een vastgemaakt bestek zal reizen. Die God zat, die komt er echt en zorgt God echt zelf voor. Wat dat betreft is natuurlijk ook het nadenken over de Bijbel en over de kerk iets heel bemoedigends. Wij moeten onze taak, onze plicht doen en God zorgt voor de kerk. God allemaal zelf. Dus dat gaat met de kerk altijd goed. Hoe het ook gaat in de wereld en wat er ook gebeurt in de kerken en zo. Maar met de kerk gaat het echt goed. Straks op de jongste dag, er blijft er niet één achter. Er staan er allemaal. Zorg u maar dat u bij de kerk met een grote K hoort. Dan zijn eigenlijk een heleboel problemen, denk ik, wel zo'n beetje opgelost. Hoef je ook vaak niet over alle dingen druk te maken. En dan mag je gewoon erin rusten dat wat God doet goed is. Ik zeg niet dat het altijd kan en dat het altijd heel makkelijk is. Maar het is in feite wel zo. Het ene lichaam, daar zorgt God zelf voor. Maar nou nog iets. En dat is ook een geheim bij die gemeente. We lezen nog weer even in de Bijbel. Eén lichaam, vele leden. Maar elkeen zijn we elkanders leden. En die leden die hebben ook verschillende gaven. Wat bedoelt Paulus? Nou ja, Paulus bedoelt dat de Heilige Geest natuurlijk allemaal dat wederbarende werk verricht. Dat allemaal leden zijn van Christus. Maar vervolgens is er binnen die gemeente ook een groot verschil. Net als bij een lichaam. Het hele lichaam is niet hoofd, het hele lichaam is niet handen, het hele lichaam is niet benen. Nee, je hebt aan zo'n lichaam een duim, je hebt een arm, je hebt een hoofd, je hebt een buik, je hebt benen, oren enzovoort. Dat is het verschil. Er zijn dus in dat geestelijk lichaam ook allerlei aanwijsbare verschillen. Sommigen zijn heel sierlijk. Het hoofd van Christus zelf is het meest sierlijke onderdeel van het lichaam. Daar zit ook het verstand, daar zit ook je hersenen. Waaruit het hele lichaam wordt bestuurd. Sommigen treden ook geweldig op de voorgrond. Je hand bijvoorbeeld. Of je mond waar je mee kunt spreken. En sommigen zijn heel bedekt. Onsierlijke leden noemt de apostel dat. Ieder krijgt in het geestelijke lichaam zo zijn eigen taken. Ja, niet iedereen is daarin gelijk. God heeft de een wat meer gaven gegeven dan de ander. God zet iemand soms op een wat andere plek dan de ander. Je had het ook al in die gemeente van Rome. Sommigen waren slaaf, anderen hadden een eigen huis om de gemeente op te vangen. Het is natuurlijk niet de bedoeling, gemeente, dat in dat geestelijke lichaam iedereen elkaar gaat zitten napraten. En we een soort grijze eenheid krijgen waarbij iedereen zo ongeveer precies hetzelfde is en precies hetzelfde denkt. Dat is verschil. Ook al in het gewone, maar ook in het geestelijke. Er zijn leden die door de leiding van Gods geest misschien dieper zijn ingeleid in de verborgenheden van het evangelie. En dat is heel heilzaam dat er zulke ootmoedige mensen zijn die veel hebben geleerd van hun eigen dwaasheid en van de heerlijkheid van de middelaar en die zomaar daar in een bescheiden manier wat van mogen zeggen. Paulus komt er nog, men noemt een hele rij gaven waarin het verschil wat openbaar komt. Je hebt anderen die misschien wat minder gaven hebben ontvangen, maar die heel dienstbaar kunnen zijn op de plek waar God ze stelt. Er is in een gemeente van Christus altijd verschil. Dat zal er blijven. Barnabas was een heel ander type man dan Paulus. Barnabas, waarmee Paulus de eerste zin heeft, was een zoon der vertroost. Die was een man met een wat rustig, een wat samenbindend karakter. En Paulus was een man doorgaan. En dat was echt een man die ondanks alles voortging om die boodschap te brengen. Hij wordt ergens gestenigd in Afazië. En dan zouden wij zeggen, nou dan heb je toch een paar weken nodig om het op te knappen. Paulus, hij staat op en gaat verder. Dat was Paulus. Hè? Dat was de man die onder alles doorzet. Door God aan zijn gemeente gegeven. Je ziet ook bij de discipelen, Johannes was de apostel der liefde en Petrus veel vuriger van geest. Maar die liep dan ook de Heer wel eens voor de voet. En zo zijn er in de gemeente Gods allerlei soorten mens. Allerlei leden. En dan zegt de apostel, hou daar ook rekening mee. Dat u elkaars leden bent. En nou voegt Paulus nog één ding aan toe. Hij zegt, kijk. Dan heb je boven aan uw lichaam, daar zit een duim. En als nou die duim ontsteekt, dan doet het hele lichaam zeer. Snapt u toch? Zo is het nou ook met dat geestelijk lichaam. Als één lid lijdt, dan lijdt er alle leden. En als één lid blijdschap hebben, alle leden blijdschap. En dat wordt dus samengehouden door de banden, de spieren en de zenuwen van het geloof. Zo vormt die gemeente één lichaam in verscheidenheid. Nou, daar gaan we ook iets toepassends over zeggen. Dan laat ik u maar heel eenvoudig de vraag. Hoort u ook al bij dat geestelijk lichaam? Het is groot dat u in de kerk mag zitten. Het is goed dat u de boodschap mag luisteren, ook vandaag. Hè, dat we hier alle rust samenkomen. U weet echt wel dat dat niet genoeg is. We hebben een geloofsvereniging met Christus nodig. Dat wonderwerk van Gods genade, dat in ons hart gestalte krijgt. En dat wordt dan ook in de vruchten zichtbaar. De boom wordt uit de vrucht gekend. En dan gaan we tenslotte nog naar het laatste puntje. Waar Paulus aanspoort. En dat is ook alweer heel mooi wat de apostel hier doet. Je ziet hier 100 mensen als het ware voor zich. In hun verscheidenheid. En dan zegt Paulus niet van, nou ja, u hebt een dominee en die moet alles doen. En de rest, ja, die moet daar naar luisteren en dat is klaar. Nee, dat zegt Paulus helemaal niet. Paulus die somt in vers 7 en 8 een aantal dingen op. En dat is niet alleen voor de ambtsdragers, maar voor de gemeente. Die gemeente van gelovigen, die heeft van God gaven gekregen. En dan moet je dat even denken in die toenmalige heidense wereld. He, waar dus overspel, prostitutie, dronkenschap, alle liederlijkheid op allerlei manieren in zeer grote mate voorkwam. Kindersterven, noem allemaal maar op. Een hele barre wereld. En daar heeft God zijn gemeente gebouwd. En dan zegt Paulus, kijk, en heeft God aan die gemeente, aan die 100 of 150 gaven gegeven. En noemt hij de gaven op. Wat zouden dat nou voor gaven zijn? Als je nou eens even nadenkt, wat zou nou belangrijk zijn? Dan zegt hij, geld, een gebouw, een goed kunnen praten. Dat staat er allemaal niet, hè? Is het dan niet belangrijk dat hier een mooi gebouw is? Zeker, dat hoort ook bij onze tijd. Maar dat gebouw, gemeente, dat gaat misschien nog vijf of zestig jaar mee en dan is het weer weg. En waar gaat het dan om? Wat zijn nou die gaven waar Paulus de nadruk op legt en die wij moeten besteden? Lees. Profetie. Het staan er zeven. Zeven hele belangrijke gaven die in het midden van de gemeente en die gebruikt moet worden tot opbouwing van het lichaam van Christus. Profetie, daar bedoelt Paulus mee. Misschien de profeet in de vroegchristelijke kerk. En midden in het algemeen kan daarmee bedoeld worden de uitleg van Gods woord. Want kijk, de Bijbel, en dat hoor je natuurlijk ook van de catechisanten en zo, dat is niet altijd makkelijk. En Peter zegt al in die brief van Paulus, dat zijn ook dingen, sommige dingen zwaar om te verstaan. En daar hebben we dus uitleg bij nodig. En God heeft die gave van uitleg dus uitgedeeld in de gemeente. En dan zegt Paulus dat wij de profetie, dus het uitleg van wat de Heer zegt in de Bijbel, dat we die gaven gebruiken en besteden naar de mate des geloofs. Naar de richtlijn van het geloof. Paulus in die profetie moet natuurlijk niet de kant op gaan dat mensen allerlei dingen zeggen. Bijvoorbeeld in Korinthe was dat het geval dat ze zeiden, de Heer Jezus is een vervloeking. Natuurlijk niet, dat kan helemaal niet. Dat is wartaal, zegt Paulus, dat hoort helemaal niet bij de mate des geloofs. Als iemand zegt, ik wil profeteren, ik ga het woord uitleggen, moet dat zijn naar de mate, naar de norm van het geloof. We hebben de norm van het geloof niet dat we de Heer Jezus een vervloeking noemen. Dus het moet wel gefundeerd zijn, het moet wel naar de schrift zijn. Moet je goed opletten. Dat iemand niet zomaar allerlei verwarrende dingen staat te vertellen. De tweede plaats lezen we over bediening. Wat zou daar nou mee worden bedoeld? Nou, dat is een algemeen woord, diaconia, dat is dienstbetoon. Die 100 mensen hadden het niet zo makkelijk. Leefden daar in een voluit heidense wereld. En sommigen konden het hoofd maar amper boven water houden. Nou, zo Paul, dan moet u elkaar helpen. Bedienen. Bedienen in het bedienen. Dat moet u ook getrouwen. U moet naar elkaar omzien. Dus die man die een mooi huis heeft en in de gemeente ontvangt, die moet niet zeggen, nou ja, die Urbanus, dat is maar een slaafje en daar kan ik me natuurlijk niet te veel mee bemoeien. En nee, bedienen. Elkaar helpen. En dan op een eerlijk en een goede manier. Het woord uitleggen. Bedienen. Leren. Die leert in het leren. Daar wordt een woord gebruikt wat wij tegenwoordig didactiek noemen. Profetie is het uitleggen van Gods woord. Leren is nog net iets anders. Je hebt hele knappe mensen die heel veel weten, maar die het niet kunnen overdragen. Vroeger op school wel eens meegemaakt dat je op een opleiding die je volgt, dat er iemand voor de klas en die stelt allemaal geweldig geleerde dingen op, maar je snapt er niks van. Die man heeft de gave van het leren niet, van de didactiek niet. Die gave God ook gegeven, dat er mensen zijn die op een verstandige manier de boodschap van de Bijbel aan de ander kunnen leren. Leer en leven en hoe dat dan moet worden overgebracht. Leren met ons mond, maar ook met ons voorbeeld. Dat moet je ook besteden. Dat u op een goede manier de gemeente onderwijst. Die leert in het leren. Je kunt bijvoorbeeld een preek houden en dan in een of andere dorre reden waar iedereen al na 10 minuten bij in slaap valt en zo. Leren betekent dat u voorbeeld gebruikt. Dat je het aan het hart probeert te leggen. Dat het ook inderdaad geluisterd wordt. En zo is er in de gemeente ook een vaardigheid in het leren. Vermanen. Die vermaant in het vermanen. Vermanen heeft bij ons een wat moeilijk woord, maar dat bedoeld wordt eigenlijk troosten. Troosten, ja, natuurlijk in die situatie, dat vroege Rome, zo'n slaaf, die werd dus afgebeuld door zijn heer. En die zat dan flink in de problemen. Paulus zegt, dan moet u elkaar vertroosten, elkaar helpen. Elkaar wijzen op de weg die de Heer met ons gaat. Vermaand, vertroosten in het vertroosten. Troost. Bemoedigend woord. In moeilijke omstandigheden. Dat kan van de ambtsdame, maar ook in de gemeente zo belangrijk. U opzoekt om hem niet naar de mond te praten, maar in hele moeilijke situaties is naar hem te luisteren. Dus aandacht te hebben. Paulus vond dat belangrijk. Hij noemt het. En dan ze uitdelen. Wat is dat dan? Ja, dat is met iemand met goederen ten dienste zijn. Uitdelen. Anderen helpen met je goederen. Er waren veel arme mensen die dromen. Zijn er vandaag soms ook nog. En dan anderen ook laten meedelen in de goederen die we hebben gekregen. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Voorstander. Ja, daar worden leidinggevende taken mee bedoeld. Een gemeente heeft ook leiding nodig. Organisatie, voorstaan. De leiding nemen. Paulus zelf had ook heel veel organisatorische leidinggevende gehad. Hij was echt een voorstander. Barnabas was dat minder. De gemeente heeft dat nodig. Paulus noemt dat. Zesde. En tenslotte barmhartigheid. Bewogenheid in omgang, maar ook in goederen. En dan met blijmoedigheid. Niet. Dan moet ik alweer naar die vervelende man toe. Nee, blijmoedigheid. Dat je nou in opdracht van de Heer dat mag doen. Dat het goed is om te zien naar elkaar. 7 gaven. Die in het woord Gods worden genoemd. Die Paulus hier aanwijst als fundamenteel voor de christelijke gemeente. Die ook vandaag nog zo belangrijk zijn. Dat rechtvaardige leven, die rechtvaardigheid Gods, leidt ook tot een rechtvaardig leven. En nu gaan we eindigen. In de eerste plaats. Dit is onderwijs voor de leden van het lichaam van Christus. Misschien moet u eerlijk bekennen, ik ben dat niet. Dat kan. U wordt alleen door wedergeboorte lid van het lichaam van Christus. Dus hebt u dat grote wonder nodig. En ik heb vorige keer gezegd, en onze belijdenis onderstreept dat, dat doet de Heer in de weg van de middelen. Onze Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 1, zij die van de verwerping horen gewagen, moeten niet mismoedig worden. Als u nog onbekeerd moet u niet mismoedig worden. Maar moet u in het gebruik van de middelen ijverig voortgaan. Dat is wat onze belijdenis leert. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt tegen onbekeerde mensen. Want in Johannes 5, daar lees ik dat er fariseeën en schriftgeleerden bij de Heer kwamen en die wilden met hem discuteren over weet ik veel wat allemaal. Dan zegt de Heer, onderzoek de schrift. Want die zijn het die van mij getuigen. Gemeente, laten we wel onthouden dat God zijn genade verheerlijkt. niet zomaar lukraak, doe dat eerbiedig, maar in de weg van het gebruik van de middelen, in de weg van het mensenplicht. Een slordig leven, daar kan geen zegen op rusten. Ja, maar is het dan genoeg om de middelen te gebruiken? Nee, natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Doe dat dan biddend. En vraag of de Heere met zijn geest in uw hart wil werken. Hij wil dat. Vraag dan of alle tegenstand uit uw hart wordt weggenomen. Want wij zitten alleen maar tegen te werken. Zoek de Heere en leef. Tweede plaats. Misschien zegt u, ja, ik zou zo graag willen dat dit nou gestalte mocht krijgen in mijn leven. Dat ik net als Paulus, vers 3, mocht zeggen, door de genade die mij gegeven is. Dat moet ik wel blijven zeggen, hè? Het is genade. Dat zegt de Paulus wel keer op keer, iedere keer onderstreept, het is genade. Ja. Heb ik nou genade ontvangen? En worstelt u daarmee? En topt u daar ook mee? Dat is helemaal niet verkeerd hoor, om daarmee te toppen. En dan hoop ik dat u, toch Heilige Geest, maar leren wat nou genade eigenlijk is. Hè? Dat is dat God omziet naar een schuldige. Kijk, je hebt alle visie op genade en dat God omziet naar iemand die goed inzicht heeft en die dat goed weet en dat goed weet en weet ik wat allemaal meer. Je komt soms mensen tegen die weten precies hoe God mensen moet bekeren. Ze zijn zelf onbekeerd en denken, nou die staan wel heel ver van de genade af. Genade betekent voor mij dat ik het gewoon niet meer weet. En dat er maar één grote zondaar op de wereld troelt. En dat ben ik zelf. En niemand anders. Want ik ga God ontmoeten. En hoe het ooit moet, ik zou het niet weten. Kijk, dan kom je in de klem terecht. En dan gaat dat drukken. En dan heb je geen rust. Voordat er bij Gods wegen een oplossing komt. Zullen we dat onthouden? Ik ben misschien een klein tikkeltje scherp, maar dat doe ik dan met liefde. Want er wordt zoveel gesproken soms. En de een heeft dit, de ander heeft dat. En die en zus en tegenwoordig. Gemeente, als God in mensenleven komt en als dat ware God doorwerkt, dan word je zo arm in jezelf, dan heb je niemand meer wat te maken. Dan lig je soms 's nachts schreeuwend in bed en dan ga je wenend naar ons huis en helemaal er nog één woordje voor mij bij zijn. En dan ben je blij. Als dat maar een psalmwoordje zijn, dat er voor jou nog een woordje bij wordt, dat je nog eens iets gehoord hebt. Onthoud dat, gemeente. Genade is een wonder. Bewijs God aan schuldige mensen. En als je nou iets van dat wonder mag kennen. En dan vanmorgen een poosje geluisterd. En we hebben een hele roerige week achter de rug. En daar gaan we helemaal niet veel over praten, want dat heeft allemaal geen zin. Het gaat om dat lichaam van Christus. En dat de apostel vermaand, aangespoord. De gemeente onthoudt. Hij geeft aanwijzing. En de Heere zorgt. En dat is zo'n diepe wetenschap. Het welbehagen des Heeren, door zijn hand, Christus' hand, voorspoedig, gelukkig voortgaat. En straks staat die kerk er, op de jongste dag, zonder vlek en zonder rimpel. En dan zijn ze er allemaal, één voor één, jong en oud. Dat gaat wel door het oordeel heen. Zou u er dan bij zijn? Horen we. Hè? Inderdaad, bij dat lichaam van Christus. Ga dan uw gaven die u hebt gekregen, zegt de apostel, besteden. Tot heil van uw naasten. Tot eer van God. En tot een zegen voor uw ziel. Amen. Slotzanggemeente 135 vers 8. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.